Goedemorgen. Spreek, o Heer. Dat is voor een groot stuk waar de boodschap van vandaag over gaat. God die tot ons spreekt. Ik vind bidden vaak een moeilijk en complex gegeven. Iets waar ik regelmatig over nadenk. Soms zelfs over pieker. Wat kunnen we eigenlijk aan God zeggen? Wat kunnen we eigenlijk aan God vertellen? Als hij toch al alles weet. Wat kunnen we aan God vragen? Als hij beter weet dan wij zelf wat we nodig hebben. Misschien kunnen we beter niks vragen en geeft hij wat hij weet dat we nodig hebben. En niet het risico lopen dat we iets gaan vragen dat misschien niet het beste is. Maar vooral, hoe kunnen wij nu eigenlijk tot God praten? Wij die zondig zijn, die niks betekenen, die zo klein zijn, die ja, als een korreltje in het zand zijn, hoe kunnen wij praten tot de grote, machtige, heilige God? En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik ga beginnen met een tekst te lezen. Ik ga de teksten hier projecteren. Eigenlijk, voor de vertaling is het heel gemakkelijk. Het enige dat vandaag belangrijk is, dat is een lijst met teksten. Dat is Gods woord. En alles wat ik ertussen vertel, dat is secundair. Alles zit al in het woord van God. En ik ga beginnen met het voorlezen van de eerste tekst uit Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. En toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En dat vond ik een erg mooie tekst, vooral om te lezen toen ik over gebed nadacht. Het feit dat, ja, we komen voor Gods heerlijkheid en dat is indrukwekkend. Maar er is ook die gloeiende kool, het wegbranden van de zonde, het heilig maken, het rein maken. Uw misdaad van uw geweken en uw zonde verzoend. En het is niet gemakkelijk om ons voor te stellen wat er door Jesaja heen gaat op het moment dat hij Gods heerlijkheid, Gods kracht, Gods majesteit daar voor zich ziet. Hij versteent, hij zakt in elkaar, hij weet niet wat zeggen, hij weet niet wat doen. En het is maar door die heiligmaking dat hij terug iets durft uit te brengen en dat hij kan spreken met God. En dan stel ik mij voor, wat als wij in de plaats van Jesaja waren? Wat als wij met God willen praten en het gebeurt op die manier? Het eerste dat er gebeurt is, we worden overrompeld, overweldigd door Gods heerlijkheid. En dan die reiniging en kunnen we toch met God praten. Stel dat wij daar zitten, dat wij daar staan. En dan vervolgens zegt God: Oké, nu, je bent gereinigd, je staat terug recht, je kunt praten. Wat wilt je aan mij vragen? Wat wilt je tegen mij zeggen? Hoe zou het dan overkomen als wij zeggen: Ja, inderdaad, God, er waren wel 2 dingen die ik deze week met u eigenlijk wou vragen. We hebben donderdag een barbecue en het zou tof zijn als het mooi weer zou kunnen worden. Dat zou fijn zijn. En dan in het weekend is er die voetbalmatch waar ik voor supporter. Ik zou het echt fijn vinden als die konden winnen. Dat zijn de 2 dingen die ik deze week graag zou vragen. En dat zijn effectief ook dingen waar regelmatig mensen voor bidden. En hoe staat dat in contrast met... Ik zou zoiets niet durven uitbrengen op zo'n moment. En ik denk niemand van ons. Maar toch zijn dat het soort zaken die we voor God brengen. En dat zijn geen slechte dingen. Dat zijn geen verkeerde dingen. Dat zijn geen dingen die we niet mogen vragen. Maar beseffen we wel tegen wie we het hebben. Beseffen we wel wie en wat God is. En de rest van de teksten waar ik vandaag doorheen wil gaan met jullie, zijn ontmoetingen met God. Zijn mensen die mogen even in Gods nabijheid zijn, even mogen met hem praten, even mogen naar hem luisteren en een stukje van zijn heerlijkheid aanschouwen. En mijn enige bedoeling vandaag is, ja, daar wat meer van dat besef creëren. En we gaan de eerste ontmoeting die we samen gaan doornemen, is ineens een redelijk lange, in Daniël. Daniël 10, vers 5 tot 19. En ik ga die ook weer samen met jullie lezen. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turquoise. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurfakkels. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik zag alleen dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen, om u te verootmoedigen voor het aangezicht van God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daarachter bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in die bewoordingen tot mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op mensenkinderen raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn Heere, vanwege het visioen hebben weeën mij overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn heren, dan spreken met u, mijn heren? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig, is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man, vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Dus, wat zijn de observaties van dit gedeelte, van deze ontmoeting, van dit visioen? Ten eerste zijn er de metgezellen, degenen die bij Daniël waren, wie het ook waren, die hebben het visioen niet gezien, die hebben het niet gehoord. Maar toch kwam er een dusdanig besef over hen, op wat voor manier dan ook, dat ook zij overweldigd waren. En ze vluchten weg in paniek. En ze hebben nog niet eens iets gezien. En Daniël, die zakt in elkaar, die kletst tegen de grond, die heeft geen kracht meer over. Hij zegt al, weeën hem overvallen. Hij weet niet wat hem overkomt. Pas na een aanraking komt hij bevend op handen en knieën recht. Maar hij blijft naar de grond kijken en hij blijft verstomd. En krijgt geen woord uitgebracht. En zijn mond wordt aangeraakt. En dan pas kan hij spreken, kan hij voor het eerst een paar dingen zeggen. Maar zelfs dan heeft hij geen kracht, heeft hij geen adem. En pas daarna, als hij verder versterkt wordt, kan hij effectief een beetje in een min of meer normale toestand komen en luisteren naar de boodschap die God voor hem heeft. We kunnen ons niet inbeelden hoe overweldigend zoiets geweest moet zijn. We gaan naar de volgende, en dat is Ezechiël. Het zijn drie stukjes die ik samengeplakt heb, want ertussen komt de hele boodschap aan het volk. Die is voor ons vanochtend, gaan we er niet op ingaan. Op de vijfde van de maand, het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Joachim, kwam het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar. En de hand van de Heere was daar op hem. Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als een schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van een regenboog die de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante, van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en hoorde de stem van iemand die sprak. Een eindje verder dan. Toen hief de geest mij op en ik hoorde achter mij het geluid van een groot gedreun. Geloofd zij de heerlijkheid van de Heere vanuit zijn plaats. En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens die elkaar raakten, het geluid van de wielen vlak bij hen en het geluid van een groot gedreun. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg, en ik ging weg, bitter, bedroefd en hevig ontdaan. En de hand van de Heere was zwaar op mij. Zo kwam ik bij de ballingen van Tel Abib, die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden. Ik verbleef daar, ontzet, in hun midden, 7 dagen. Wat is het eerste dat mij opvalt in dit gedeelte? Dat is het feit dat het zo onbeschrijfelijk is. Als je eens terug door de tekst gaat, dan zie je dat Ezechiël continu termen gebruikt als: ik zag iets dat leek op, iets dat eruit zag als, iets dat vergeleken kan worden met, iets dat de indruk gaf. Hetgeen dat hij ziet en hoort en meemaakt, hij heeft er gewoon geen woorden voor. Hij kan niet beschrijven wat er gebeurt. En hij denkt van hoe. Maar op het moment zelf denkt hij waarschijnlijk helemaal niks. Maar achteraf, als hij dit wil noteren, dan heeft hij ongetwijfeld gedacht: hoe kan ik zoiets nu vertellen? Hoe kan ik zoiets nu beschrijven dat de mensen die het lezen een idee hebben wat er gebeurd is? Hij heeft er geen termen voor. En dan zoekt hij naar menselijke woorden, naar menselijke termen, naar beschrijvingen die we ergens kunnen aanvoelen. Maar hij beseft ook, dit komt niet in de buurt. Zo'n een lichtglans, oké, wat kan ik gebruiken voor een lichtglans? Was het meer een bliksemschicht of een regenboog of een gloeiende. Maar het. Alles schiet tekort. Maar zo goed en zo kwaad als het kan, wil hij ons wel deelgenoot maken van die ontmoeting die hem omvergeblazen heeft. En een tweede zaak die mij opviel, dat is helemaal op het einde. Op het moment dat het visioen voorbij is, is hij 7 dagen complete kluts kwijt. Een volledige week dat hij onder de indruk is, dat hij nog niet terug, ja, volledig bij zijn positieven is, dat het blijft van wat is hier gebeurd, wat was dit toch allemaal. 7 dagen heeft hij nodig. En als ik me niet vergis, Dus komt er zelfs na die 7 dagen nog een boodschap tot hen. Dus misschien was het normaal gesproken nog langer de kluts kwijt geweest, maar is het daar gewoon door omstandigheden gestopt? Beseffen we dat? Ongetwijfeld niet. We beseffen het niet, maar komen we ergens in de buurt. Dit waren een paar individuele ontmoetingen. Nu gaan we overstappen naar een stukje collectiever. Het volk van Israël dat in aanraking komt met God en dat in de nabijheid komt van God. En we starten in het gedeelte van Exodus 19. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen. Laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de 3e dag zal de Heere namelijk voor de ogen van het hele volk neerdalen op de berg Sinai. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu dier of mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toren laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en liet het volk heiligen. En zij waste hun kleren. En zei tegen het volk: wees over 3 dagen gereed, nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de 3e dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat het kamp, al dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en de heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg sterker. Mozes sprak en God antwoordde hem met de stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinai, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heer zei tegen Mozes: ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen, moeten zich heiligen, anders zal de toren van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere: het volk kan de berg Sinai niet beklimmen, want u hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen: grens de berg af en heilig hem. De Heer zei tegen hem: ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en zei dit tegen hen. Om te beginnen is er 3 dagen van reiniging nodig. Eigenlijk 2 dagen reiniging, de 3e dag moeten ze nog steeds rein zijn en is de ontmoeting. En zij mogen nog niet in de buurt van God komen of ze gaan sterven. Mens of dier, oud, jong, kind, het doet er allemaal niet toe. Wie in de buurt komt, zal onherroepelijk sterven. En dan is het nog niet eens omdat ze God zien, maar omdat ze de berg aanraken, waarop God ook nog niet eens zichtbaar is, maar zich in een wolk bevindt. Dus het is niet dat ze rechtstreeks de heerlijkheid van God zien en neergebliksemd worden. Zelfs na 3 dagen reiniging kunnen ze en mogen ze nog niet in de buurt komen van God, of ze gaan er niet meer zijn. Zo heilig is onze God. En de volgende tekst gaan we niet in detail doornemen, ga ik ook niet lezen, maar staat wel op het overzicht. Die gaat over Mozes zelf, die een tijdje later, ja, die zoveel tijd al vrij dicht bij God heeft doorgebracht, die zoveel met God heeft gesproken, die zo'n speciale functie heeft gehad. En ik zou denken, ja, maar Mozes, die kan toch al wel wat dichterbij komen. En Mozes vraagt aan God om zijn heerlijkheid te zien. Maar zelfs bij iemand als Mozes zegt God van: kijk, ik zal u een stukje laten zien, maar ik wil niet dat je eraan sterft, Dus ik ga je in een kloof zetten, ik ga je dan ook nog eens met mijn hand afschermen en als ik passeer langs achter, zult je een stukje van mij kunnen zien. Maar mij aankijken, dat zou je niet overleven. We hebben de ontmoeting gezien met het volk, of de aanloop tot die eerste ontmoeting met het volk. Maar op een zeker moment, iets verder in Exodus, is het zo... dat God wil tussen zijn volk wonen. God wil bij zijn volk wonen en in hun midden zijn. Maar hoe kan zo een heilige, heerlijke, majesteuze God nu in het midden zijn van een heel kamp vol zondige, onreine Israëlieten? Dat is niet vanzelfsprekend. En God zegt wel, kijk, ik zal instructies geven en ik zal zeggen hoe jullie een heiligdom voor mij kunnen bouwen en waar ik toch in jullie midden kan zijn. En er staan veel zaken in de Bijbel beschreven, sommige oppervlakkig, sommige in enige vorm van detail. Maar er zijn weinig instructies van God die zoveel details bevatten als dit gedeelte. Als ik in jullie midden wil zijn, pas op, want dan moet het zo en zo en zo gebeuren. Wat zegt God? We gaan die teksten nog niet lezen, dat is vanaf Exodus 25. Hij geeft 12 verzen uitleg over hoe de ark eruit moet zien. 8 verzen over de tafel. 10 verzen over de lampenstandaard. 37 verzen over de tabernakel. 8 verzen over het brandofferaltaar. 11 verzen over de ruimte rond de tabernakel. Dan nog een paar verzen specifiek over de olie die in de lampen moet. 43 verzen over de priesterkleding. En nog eens expliciet erbij, zie dat ze dit dragen of ze gaan sterven. 46 verzen over de priesterwijding. Nog verzen over het reukofferaltaar, over het wasbekken, over de zalfolie, over het reukwerk. En pas als die hele beschrijving gedaan is, dan nog eens 11 verzen over wie van de werklieden überhaupt het recht heeft om te mogen meewerken aan dat hele project. Zelfs de mensen die er niet in gaan komen, maar die mee timmeren, naaien, verven, ook hen, zij moeten aan alles voldoen. En als dat helemaal volledig al die instructies voldaan heeft en helemaal af is, dan mag 1 keer per jaar alleen de hoge priester na uitgebreide reiniging even binnen in het heilige der heiligen. En dat is iets dat de moeite is om even tot ons te laten doordringen. En nu, tot nu toe hebben we het enkel over het Oude Testament gehad. En men zou terecht kunnen zeggen, wel goed, dat was toen zo, maar nu is er toch het een en het ander veranderd. Hoe zit dat dan? Kunnen we nu wel tot God komen? En is alles wat daar beschreven stond nog steeds van toepassing, nog steeds nodig, nog steeds relevant? En we gaan in link met het gedeelte dat we juist in Exodus hebben gezien naar Matteüs. En onmiddellijk na het gedeelte in Matteüs lees ik verder het gedeelte in Hebreeën. In Matteüs is het gebeuren, in Hebreeën is het eigenlijk Paulus die ons sukkelaars helpt om alles nog een beetje beter te begrijpen. En het gedeelte qua context, het is aan het einde van Jezus aan het kruis. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. En dan wat Paulus erover zegt. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is en van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Dat is goed nieuws. We kunnen nu rechtstreeks tot God naderen. Die hele concept van die tempel, van dat heiligdom, van het voorhangsel, is niet meer nodig. Ook het hele idee van offers dat vandaag minder aan de orde was, is niet meer nodig. Dankzij Jezus, die tegelijkertijd als hoge priester fungeert, die tegelijkertijd als offer fungeert, en die ervoor zorgt dat de weg naar God is vrijgemaakt. Maar als laatste tekst denk ik dat het toch zeker belangrijk is om ook nog een Nieuw Testamentische ontmoeting even samen te bekijken, dat dan alles gaat samenbrengen. En dat is in de Openbaring van Johannes. Nu, voordat we het lezen, moeten we niet vergeten, Johannes was een van de discipelen, heeft waarschijnlijk ongeveer 3 jaar, dag in dag uit, samen met Jezus doorgebracht. Ze hebben samen gegeten, geslapen, gewandeld, gepraat. En ze hebben elkaar heel goed gekend en een heel goede relatie. En dan heb je, nu zit hij ergens verbannen op Patmos en hij krijgt een visioen en hij gaat Jezus opnieuw zien. Wat zou dat dan geven? En ik lees Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste, de laatste, de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En we zouden heel Openbaring kunnen lezen als we daar vanochtend meer tijd over hadden. Maar wat valt hier vooral op? Ondanks wat we verwachten dat de relatie tussen Jezus en Johannes geweest is en opnieuw zou zijn, op het moment dat Johannes Jezus niet in zijn menselijke vorm ziet, maar in zijn heerlijkheid, valt hij als dood op de grond. Precies gelijk in het Oude Testament. En als we zien hoe hij Jezus beschrijft, dan komt hij met dezelfde soort termen als Ezechiël, die zegt, ja, iets als een zwaard dat uit zijn mond kwam, en licht en vuur en donderslagen. En hij is even onder de indruk, hij is even overweldigd. En God is even heilig. Ja, we kunnen rechtstreeks tot hem naderen, maar dat betekent niet dat God minder heilig is dan voordien, minder machtig is dan voordien, minder groot is dan voordien. En als wij tot God naderen, het is niet meer nodig dat er eerst een gloeiende kool op onze lippen komt. Er is al een offer geweest, er is Jezus geweest die weg heeft vrijgemaakt. Het offer voor onze zonde is betaald. En dat is fantastisch. En ik denk dat iedereen daarvan op de hoogte is, daarvan overtuigd is. Maar mijn enige oproep vandaag is, laten we daarnaast ook niet vergeten met wie we te doen hebben, tegen wie we spreken en stilstaan bij die heiligheid. Amen.